Social conformisme, social proof, is eigenlijk een bitch als het gaat om investeren. Want je bent feitelijk altijd te laat. Het grote probleem van iedere belegger in mijn optiek is niet zozeer gebrek aan kennis per se, maar heeft vooral te maken met de psychologie van het brein. Gaan ze de Warren Buffett quote herhalen van je moet kopen wanneer er bloed in de straat is. En yet, niemand doet het. Nooit wordt er gekocht als er bloed in de straat is. Iedereen schijt in zijn broek. En daarom ga ik vandaag deze drie markten bespreken die door iedereen al dood worden verklaard, terwijl daarvoor wat mij betreft juist nu op dit moment de kansen liggen. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag zijn we in de lucht met een macro-update. Te weten de kansen die alle beleggers deze keer opnieuw weer gaan missen. Not buying that shit again. Not buying that shit at all. En daarbij moet ik natuurlijk denken aan de energie. Het is zo standaard iedere keer dat de meerderheid altijd de verkeerde keuzes maakt. Hè? Of je nou kijkt naar het leven in general, of je kijkt naar traders die long gaan of die short gaan. Altijd wanneer de meerderheid long gaan, gaat de prijs juist naar beneden. En wanneer de meerderheid short gaat, gaat de prijs naar boven. En het is iedere keer hetzelfde liedje in deze wereld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met psychologie. En daar wil ik dus vandaag verder intappen. Ik wil het hebben over de psychologie die eraan vooraf gaat, waarom een gemiddelde persoon zoals jij of ik het over het algemeen altijd fout heeft als het gaat om investeren. En daarna gaan we het natuurlijk hebben over wat dan op dit moment op basis van diezelfde psychologie de meest logische keuze zijn om vandaag de dag je interesse in te tonen. Maar natuurlijk trappen we af met een belangrijke disclaimer dat niets in deze aflevering is bedoeld als investeringadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen en ik al helemaal niet. Dus alles is ter lering en vermaak. Het is erg belangrijk dat je beseft dat niets is zoals het altijd ongeveer lijkt te zijn en dat het iedere keer weer anders kan uitpakken. Maar in ieder geval is het voor ieder individu een unieke situatie en moet je altijd voor jezelf kunnen afwegen of dit dan ook voor jou interessant kan zijn. Maar ik wil alleen kijken naar wat op dit moment minder logisch is en wat op dit moment juist meer logisch is. Want het grote probleem van iedere belegger in mijn optiek is niet zozeer gebrek aan kennis per se, maar heeft vooral te maken met de psychologie van het brein. Dus het probleem zit in jouw brein, oftewel breinfouten. De fouten die van nature in iedere brein aanwezig zijn, die zitten daar over het algemeen vanwege een bepaalde oerpsychologie of vanwege het feit dat we dan efficiënter zijn en daardoor creëren we shortcuts in ons brein, waardoor we eigenlijk automatisch aannames doen om het makkelijker voor onszelf te maken, waardoor het minder energie kost, maar tegelijkertijd voor de langere termijn, zeker als investeerder, maken we daardoor de verkeerde keuzes. Ik wil aftrappen bij breinfout 1, FOMO, Fear of Missing Out. En natuurlijk denk je dan aan de basis waarin jij in je leven wel eens een keer vreesde dat je iets ging missen waar anderen wel bij aanwezig waren. En ik moet dan over het algemeen denken aan een feestje waarbij jij moest werken. Je moest bijvoorbeeld je huiswerk afmaken. Je moest leren voor een examen. Voor sommigen die kijken of luisteren zal het een lange tijd geleden zijn geweest. Maar je kunt je vast nog wel herinneren dat je graag ergens op een feest had willen zijn. Onderdeel wilde zijn van alle fun. Maar dat je er op dat moment niet bij kan doen. En natuurlijk, shit, I have to finish my work fast because I'm missing out on all the fun. En FOMO in het kader van investeren is nog vele malen erger. Op het moment dat iedereen aan het winnen is, dan wil jij onderdeel uitmaken van diezelfde winst, van die groep die aan het winnen is. En daarom gaan wij over het algemeen acties baseren op die angst om niet datzelfde plezier te ervaren, waardoor we extreem gierig worden om ergens snel in te stappen. En een recent voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zilver. Echt, dames en heren, ik kan je niet aangeven hoe vaak mensen mij getekst hebben, e-mails verstuurd hebben of gebeld hebben, afhankelijk van of ze mijn telefoonnummer hebben, met daarin de boodschap: zilver gaat naar gigantische bedragen toe. En ik heb hier voor de mensen die kijken op YouTube, heb ik voor de gein een printscreen genomen van wat YouTube episodes die 3, 4, 5 maanden geleden allemaal te ronde gingen op YouTube. En de titels die waren, voor de mensen die alleen luisteren, de titels waren The Coming Trillions, Why Gold and Silver Prices Will Skyrocket. Ruim 3 maanden geleden was dat gefilmd. Een andere titel: Silver is about to explode. Extreme gold shortage. En ik Echt, dames en heren, nogmaals, ik heb zoveel video's voorbij zien komen, want ze zijn allemaal naar me toegestuurd. En het ging over gigantische shortages, zogenaamd in de global economy, met betrekking tot zilver. Dus toen we omhoog schoten in die zilverprijzen, toen we boven die $100 per ounce kwamen in de zilverprijs, toen kwamen prijzen voorbij als 200, 250 en uiteindelijk zelfs €1000 per dollar. En eigenlijk was mijn antwoord iedere keer hetzelfde. Dat op het moment dat jij op YouTube komt en jij wordt door jouw favoriete kanalen, word jij gealarmeerd dat het naar ongekende hoogte gaat. En je hoort het ineens van verschillende hoeken en gaten, in verschillende titels, in verschillende thumbnails, in verschillende hoeks van verschillende mensen, over het algemeen van mensen die zelf ook niet al te veel verstand hebben van investeren, dan is het meestal maar één ding en dan zit die... Die type asset, waar we op dat moment over gesproken hebben, die zit dan in een lokale blow-off top. Die is op dat moment overvalued. En over het algemeen doe je er dan geen goed aan om daar ook in te stappen. Maar jouw FOMO, jouw fear of missing out, die gaat jou proberen, die energie, die psychologie, dus die diepe oerenergie, die gaat jou proberen te overtuigen, waardoor je rationeel argumenten gaat kunnen vinden om inderdaad in die silver trade te stappen, precies op het verkeerde moment. Nou, ik denk dat op het moment, hè, want ik heb de prijsgrafiek er even bijgepakt. En precies 3-4 maanden geleden, dus dat was eigenlijk in februari van eerder dit jaar. Ik heb het hier geprintscreend, was de prijs van zilver getopt na een stevige blow-off top. Dus $122 per ounce. En precies als je het op gaat zoeken op YouTube, en dat heb ik dus net voor je gedaan met die printscreen, maar je kunt het ook zelf doen. Maar je kunt ook in allerlei podcasts kijken, zeker in investeringspodcast. Iedereen was haantje de voorste. Jawel, silver was de trade of the century. De economie had silver shortages. En dus kun je daar gigantisch mee winnen. Maar je moet begrijpen dat los van het narratief en het eventuele fundamentele research die eronder mag zitten, dat kan overigens best wel juist zijn. Hè? Dus het kan, twee dingen can be true at the same time. Dus dat betekent dat het fundamenteel nog steeds wel een interessante investering kan zijn. Het kan zelfs betekenen dat die experts die op dat moment die podcast episodes hebben opgenomen en wel degelijk verstand van zaken hebben, hele slimme dingen zeggen. Alleen het punt is meer dat op dat moment de psychologie van de markt eigenlijk al saturated is. Er is te veel voldoening already. En dat zie je dus terug in de prijsgrafiek. Dus wat ik meestal aanraad om te doen, is dat als je zelf die psychologie voelt van FOMO, die fear of missing out, omdat je die grafiek zo stel omhoog ziet gaan en eigenlijk die prijs bij je weg ziet lopen, dan moet je eigenlijk gelijk reverse psychology toepassen. Dus ondanks alle narratieven, die zeker wel een bepaalde waarheid kunnen bevatten, het is niet dat ze allemaal onzin lullen, maar jij moet gewoon begrijpen dat jij op dat moment fear of missing out voelt, dat als jij dat voelt, dat een ander dat waarschijnlijk ook voelt, dat er dus mensen zijn die er niet over nadenken, over die fundamentele redenen om in zilver te stappen en puur op basis van psychologie dan dus in een asset stappen. Nou, en wat je dan daarna ziet gebeuren, is dat die vaak overvalued raakt, in ieder geval lokaal, en dat er dan een stevige correctie komt. Nou, dat zie je denk ik heel mooi in deze grafiek. Heel stevig gecorrigeerd. Daarna probeert hij weer omhoog te krabbelen. Dan wordt hij weer geweigerd op vlak onder die $100 grens. En dan komt hij rustig naar beneden en gaat hij tijd nodig hebben om door die prijsstijging heen te worstelen. En omdat er dan een hoop mensen natuurlijk zijn teleurgesteld, die hebben hoog ingekocht op die blow-off top en die staan ineens onder water, die gaan twijfelen, heb ik er wel goed aan gedaan, laat ik het ook maar weer verkopen, want het waren natuurlijk überhaupt gelukszoekers in the first place. Het waren geen fundamenteel onderbouwde argumenten waarom ze in zilver stapten. Nee, ze wilden gewoon ook part of the fun hebben. Dus ze maakten geen lange termijn overweging, ze maakten een korte termijn overweging gebaseerd op fear of missing out, op greed, op gierigheid en op hebberigheid. Ik wil ook snel rijk worden, overnight please. Ik stap erin en ik ga mee met al die Indianenverhalen. De kunst is om dat dus niet meer te doen. Dus denk even aan reverse psychology op het moment dat je ook maar een keer FOMO voelt. Heel belangrijk om dat te doen. Binnen onze Be Unseen community proberen wij ook met elkaar te begrijpen dat we in groepsdenken kunnen vervallen. Hè? Dat als we een aantal een mening hebben over een bepaalde asset, dan ben je geneigd, als iemand daar succes mee heeft gehad, om dan ook die FOMO te voelen. Hé, dan wil ik ook part of the fun hebben. En omdat er dan 4-5 positief zijn die zogenaamd slim lijken te zijn met betrekking tot die specifieke asset, stapt iedereen erin. En dat proberen we juist te voorkomen. Dus wij proberen elkaar juist te activeren, juist tegendraads te zijn. Wanneer iedereen heel bullish is, probeer dan eens wat kritische opmerkingen te maken. Probeer dan eens wat kritische vragen te stellen. En kijk dan eens zonder narratief naar de prijsgrafiek. En in hoeverre is die dan al weggerend? versus in hoeverre is het dan pas net begonnen. En dat is de kunst, hè, want de meeste mensen, en vandaar dat ik ook die YouTube-cijfers er altijd bij haal, die gaan pas tof lopen doen en populair lopen doen over hun trades op het moment dat ze al gewonnen hebben. Dan voelen ze zich binky, dan voelen ze zich rijk en dan gaan ze al die episodes opnemen en gaan ze vertellen, I told you so. En dan ben jij dus al net te laat. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncéen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Dus breinfout 1, heel belangrijk om die te realiseren om te voorkomen dat je via FOMO, Fear of Missing Out, ergens instapt. Nou, dan gaan we gelijk door naar breinfout 2. Die ik vind dat in het verlengde ligt van FOMO, Fear of Missing Out, being wanting to be part of all the fun, namelijk social proof. En mijn collega die gaf mij aan, joh, kies maar social proof, want dat is een nettere term. Want ik had in de voorbereiding, had ik natuurlijk een ander woord opgenomen, social conformisme. Hè, sociale conformisme. En toen werd er aangegeven, joh, gebruik maar die andere, want die eerste is misschien wat politiek geladen. Maar I truly don't give a fuck, of course. Dus ik zeg gewoon wat ik ermee bedoel. En ik bedoel daarmee aan te geven dat mensen heel graag ergens bij willen horen. Dus dit gaat niet alleen om all the fun. Ze vertrouwen iets simpelweg pas. Of ze gaan van huis uit iets geloven als iedereen het gelooft. Nou, ik denk dat als je met een schuin oog überhaupt naar de alle maatschappelijke problemen kijkt vandaag de dag, dat die allemaal als grondlegger een bepaalde vorm van social conformisme hebben. Iedereen wil maar deugen. Iedereen wil er maar bij horen. Goedgekeurd worden door de rest. Want als ik goedgekeurd word door de rest, hè, daar komt ook dat social credit system vandaan in China, die ze nu in Europa proberen verder uit te werken, dan ga je al gauw geloven, jongens, luister, laat ik nou niet buiten lijntjes kleuren. Want als ik met mijn mening ook maar iets buiten lijntjes kleur, word ik al gauw in een bepaalde hoek gezet. En als ik in die hoek word gezet, dan krijg ik een soort stigmatische reactie, een soort sticker op mij geplakt dat ik bij die groep hoor. En dan hoor ik er dus niet meer bij, hoor ik niet meer bij de menigte en word ik niet meer serieus genomen. Nou, ditzelfde gebeurt natuurlijk ook overal waar bijvoorbeeld lange rijen staan. Hè? Een lange rij is eigenlijk een teken van iedereen vindt dat blijkbaar interessant. En als iedereen dat interessant vindt, vind ik dat ook. Hè? Dus ik heb hier een grappig plaatje gepresenteerd. So many people are interested. Maybe I should check this out too. Dit is hoe het werkt in restaurants als die helemaal vol zitten. Dit is hoe het werkt met rijen die voor een winkel staan waar iets verkocht wordt. Dat zou best wel goed kunnen zijn, want iedereen vindt dat blijkbaar heel boeiend. En de kunst is om als investeerder veel meer contra te gaan bewegen. De kunst is om die reverse psychology toe te passen. Want social conformisme, social proof, is eigenlijk een bitch als het gaat om investeren. Want je bent feitelijk altijd te laat. Het is feitelijk een crowded trade, zoals we dat noemen. En als het crowded is, dan is er niet zoveel ruimte meer voor jou om daar dan ook te winnen. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, ja, maar kijk, als iedereen het wil hebben, dan is het blijkbaar heel nuttig. En zit het wellicht in een bullmarkt en kan het best nog wel een tijdje gaan. Zeker weten. Daar heb ik een paar voorbeelden van, waar ik zo meteen op terugkom. Maar in de basis moet je even goed begrijpen dat we een recent voorbeeld hebben. Bijvoorbeeld met de AI semiconductors. Ik zie hier dat het verkeerd gespeld is of dat er een spelfoutje in de titel zit. So don't worry too much about that. Maar de semiconductors ETF, in dit geval van Van Eck. Kijk, binnen onze Beyoncéen community hebben wij een jaar geleden en langer hebben we al voor het eerst die AI trade aangegeven. En dan hebben we aangegeven wat wij denken dat dat gaat betekenen. En wij geloven dat in AI, hè, dat AI in software bijna alles overvloedig gaat maken. Dus dat betekent dat zeg maar de winstmarges van softwarebedrijven over het algemeen wat omlaag moet gaan. Wellicht niet van de grootste jongens van het hele stel, hè, ook daar valt wat over te zeggen, maar met name over al die andere bedrijven die eigenlijk vrij snel kunnen worden ingehaald door wat AI straks goedkoper, makkelijker, efficiënter, beter en sneller kan produceren. Hoe dan ook, de hardware side van AI maakt het dan interessanter. Want op het moment dat er heel veel energie richting wat AI allemaal kan maken gaat, dan moet er dus ook heel veel energie naar wat uiteindelijk AI mogelijk kan maken. En dat is de hardware kant van de AI trade. Nou, de semiconductors, die zijn natuurlijk flink in het nieuws geweest en dus is daar ook wel wat hype ontstaan. Maar ik wil even aangeven dat, dat het al jaren geleden is dat ik dat in podcast heb gehoord. En als ik het toen wel eens deelde, dan hoorde je bijna nooit iemand erover. Dan hadden we het over AI agents en hoe die dan, wat die dan nodig hebben om te groeien. Dus dat daar wellicht wat interesse in zou kunnen komen. Nobody cared. Weet je, dat soort podcasts werden amper bekeken, amper beluisterd, amper gedownload in verhouding tot andere onderwerpen die al veel meer consensus waren. Maar als je hier kijk naar de grafiek, dan zie je dat die semiconductors in 2022, toen dus eigenlijk de rate hikes van de centrale bank van de Verenigde Staten aan het einde van dat jaar stopte, dat was om echt geïnteresseerd te raken in die semiconductors. Die zaten toen op 6, die ETF, hè, dus dat is eigenlijk een hele simpele trade, hoef je geen eens verstand te hebben van semiconductors, die zat toen op $86 voor die ETF. En later, natuurlijk na de tariffs, na de importheffingen gedoe van Trump in het eerste kwartaal van 2025, toen ze opnieuw bodemden, daarna is het meer besproken in podcasts en is het vaker op YouTube gekomen. Maar hoorde je ook nog steeds weinig mensen in Nederland erover? En waar zitten we nu? Jawel, nu lijken we een beetje in een soort blow-off top area te zitten van de Van Eck Semiconductor ETF. Die staat nu op $576. Keep in mind, die was dus nog begin 2025 was die onder de $200 gedipt. En die is nu bijna drie keer zo hoog geworden. En dan hebben we het over een simpele ETF een jaar later. Nogmaals, je hoeft niet eens één bedrijf eruit te pikken. Je hoeft niet eens verstand van zaken te hebben. Je hoeft alleen maar te geloven in die AI trade in de hardware side of. En je was in een enorme, enorme stijging terechtgekomen. En wat gebeurt er nu? Nu gebeurt er natuurlijk op YouTube, jawel, iedereen heeft het erover. Letterlijk iedereen. Je kan overal alleen maar shorts tegenkomen, podcasts tegenkomen. Jawel, semiconductor this, semiconductor that. Al die zaken van Nvidia en de Agentic Side of the AI Explained en wat dat allemaal gaat creëren en al dat gezeik rondom Taiwan en weet ik wat allemaal. En er komt schaarste. En jawel, die zou maar blijven groeien naar ongekende hoogte. Nou, ik heb al gezegd, het is geen investeringsadvies en ik ga ook zeggen dat ik absoluut niet degene ben die gaat zeggen, oké, de rek is eruit. Ongetwijfeld kan het nog langer doorlopen. Het punt is natuurlijk dat we over die psychologie moeten nadenken, dat nu ineens iedereen het inderdaad ook vindt. Nu durven mensen er ineens pas in te stappen. Dat is die psychologie, wat een absolute breinfout is, die je moet zien te voorkomen als je als investeerder, lange termijn belegger of simpelweg als iemand die zijn geld wil, de waarde van zijn geld wil bewaken, die dat moet zien te voorkomen. Omdat je dan elke keer achter de feiten aanloopt en hoogstwaarschijnlijk in assets stapt die al overvalued zijn en in een worst case scenario zelfs in een blow-off top stapt die dan keihard gaat corrigeren. Kijk, ben jij in die blow-off top van zilver gestapt of van goud, dan zou je er misschien niet heel erg veel aan bel aan vallen, want we lijken in een lange termijn commodity bull cycle te zitten. Dus na stevige correcties die overigens best wel lang kunnen duren, bijvoorbeeld minimaal een jaar, maar al gauw 2-3 jaar zo'n correctie, dan moet je toch 3 jaar even door die pijn heen bijten dat je misschien 10%, 20%, 30%, 40% onder water staat. Maar ben jij een lange termijn investeerder, vind je het misschien wellicht nog steeds prima, want jij gelooft dat zilver en goud bijvoorbeeld lange termijn alsnog omhoog gaan. Maar worst case scenario, zit jij in een trade die 10 jaar lang onder water blijft staan of die, nog erger, nooit meer terugkomt. En dat hebben we natuurlijk veel gezien in de crypto space, waarbij mensen in een blow-off top stapten in een of andere shit token die überhaupt geen fundamental reason heeft om in te investeren. Dus, om nog even een voorbeeldje te geven met betrekking tot de AI hardware side, en dan in dit geval vooral de geheugenkant, wat natuurlijk ook een stukje van de semiconductor space is, maar met name dan de RAM side of it, Micron. Dus ik kan me nog precies herinneren dat ik een video opnam voor onze premium members. En dat was juni vorig jaar, dus juni 2025. Toen sprak ik voor het eerst van Micron. Want wie besprak dat veel? Dat was natuurlijk Jordi Visser, die dat veel besprak in zijn YouTube video's. Waarbij hij aangaf dat hij verwacht dat aan die kant heel veel bottlenecks komen, dus schaarste. Oftewel, daar moet veel kapitaal naartoe. Daar komt een hoge groei. En noemde als namen SK Hynix en Micron. Nou, gelijk gekocht natuurlijk, gelijk besproken in onze premiumgroep. En als je ziet vanaf dat moment van juli vorig jaar, $122.29 naar $751. Dus dat is een groei van bijna 800%. En dat is eigenlijk gewoon een quote-unquote normaal bedrijf. Dus je hoeft helemaal geen brainiac te zijn. Wat jij moet doen, in dit geval zou ik zeggen, in ieder geval zorg dat je mijn podcast beluistert, maar beter nog, dat je lid wordt van de Beyond Scene community. Want dan had je die naam al eerder voorbij zien komen. Dan hoef je ze natuurlijk niet gelijk te kopen, want ik geef geen investeringsadvies. Ik wil alleen maar aangeven dat ik heel erg veel luister naar heel veel interessante mensen en dan kijk op basis van mijn eigen thesis die ik eerder de podcast benoemde, mijn visie, wat ik denk dat er gaat gebeuren in de wereld, die wealth transfer, die betrekking heeft op de digital economy, waarin dus de wereld van een meer traditionele economie naar een digitale economie gaat. En daarin spelen AI en Bitcoin en alles wat aan Bitcoin gerelateerd is, spelen een hele belangrijke rol. En dan ga ik dus kijken, gaan dit soort bedrijven daarin dan veel kapitaal aantrekken? Jawel. Micron. Maar nu hoor je ineens weer iedereen erover. En daar wil ik dus mensen weer voor waarschuwen. Dit is juist het moment om dan niet daar ineens heel gierig op te gaan. Nogmaals, geen investeringsadvies, want ik mag dat en wil dat helemaal niet geven. Maar je moet goed begrijpen dat dit weer typisch zo'n energie is van social proof. Ah, het is blijkbaar een heel waardevol bedrijf. Iedereen vindt hem interessant. Nou, dan durf ik het ook wel aan. Nee, dan ben je dus een pussy. Dat is juist hetgeen wat je niet moet doen. Wat je moet hebben is grow a pair. En met die ballen die je aangroeit, moet je juist keuzes maken wanneer niemand iets wil hebben. Wanneer mensen er nog niet over uit zijn dat dat een belangrijke rol gaat spelen. Wanneer mensen juist kritisch zijn, zeggen dat het over is. Mensen zeggen dat het afgelopen is, dat het niet meer terugkomt. Dat is de psychologie die je moet opzoeken. En dan moet je sterk genoeg zijn om daar voor jezelf overheen te stappen. En dan kom ik al gauw uit bij diezelfde energie die ik net al eventjes heb ingeleid. Breinfout 3, verliesaversie. En dat komt natuurlijk, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat mensen liever niet verliezen dan wel winnen. En bij investeren is dat heel makkelijk toe te passen op een asset die dus gecorrigeerd is of in een bear market zit en dus keihard naar beneden is. Dus meer dan een correctie. Dan zie je al vaak de gedachte, what if I buy now and it drops even more? Then I will be the loser. Weet je wel, dan koop ik in en dan verliezen we natuurlijk. Catch a falling knife. Dat is natuurlijk het bekende term die daaraan gekoppeld wordt. Dus als de pain of losing, die voelt altijd groter dan de joy of winning. Dat is wat de verliesaversie betekent. En die psychologie is zo verdomde hardnekkig dat mensen dus liever geen beslissingen nemen tijdens downturns. Want het, weet je, die angst om te verliezen is echt afschuwelijk. Dat is precies de reden waarom mensen altijd in hun eigen saaie leventjes blijven zitten. Want ondanks dat ze hun leven niet heel leuk vinden, of eigenlijk vastzitten in een baan die ze niet meer leuk vinden, of in het standaard leven, in dezelfde routes iedere dag, in dezelfde weken, iedere week weer keer op keer op keer, ze kennen het tenminste. En dat opgeven kan in potentie verlies opleveren. Want je omzet of je salaris kan omlaag gaan, of je geluk kan wat omlaag gaan, en dat willen we niet. Die baseline die we herkennen, die willen we behouden. En daarom nemen we liever geen risico's om toch te winnen. En ik denk dat dat niet een goede manier van leven is. Ik denk dat het belangrijker is dat we naar omdraaien en af en toe keuzes maken om wel proberen te winnen. Zelfs als je dan verliest, heb je in principe nog steeds gewonnen, want jij bent een x aantal ervaringen rijker en bovendien had je de kans om je leven op een bepaalde manier in te gaan vullen, waardoor je in het onbekende komt, waarin het misschien wel nog veel leuker is dan wat je op dat moment al gewend was. Nou, als we dat even op investeren toepassen, dan kom je natuurlijk op een recent voorbeeld van Bitcoin uit. En die herinner ik me natuurlijk nogal al te goed. Want binnen onze community waren wij toen nachten aan het doorwerken, terwijl Bitcoin in een stevige bearmarkt staat. En echt, jongens, het werd alsmaar erger. En dus als je het hebt over een falling knife, weet je, Bitcoin corrigeerde dan keihard naar beneden. En toen bleef hij even op de 30k zitten. Toen kwam hij weer even terug boven de 40k. En toen zakte hij natuurlijk verder naar 20k om uiteindelijk in euro's helemaal op 15.8.000 per bitcoin te zakken. Maar ik weet me die tijd nog al te goed. En wij teksten natuurlijk en stuurden al de video-updates naar iedereen. Jongens, deep value territory. Ik weet dat je bang bent. Ik weet dat je misselijk wordt van de prijsactie van Bitcoin. Ik weet ook dat je het vertrouwen bent verloren vanwege alle nare berichten en alle onzinberichten van alle papegaaien die nul verstand hebben van Bitcoin. En die zullen je allemaal vertellen dat Bitcoin naar 9k gaat en dan naar 6k. En al die onzin horen we elke bear market weer. Maar de mensen die toen geluisterd hebben en het vertrouwen wonnen om juist in te stappen, niet bang te zijn voor verlies, maar juist risico te nemen om wel te winnen, die zijn toen van 15k helemaal naar boven de 100.000 gegaan. En als die mensen niet winst hebben gepakt op 100.000, maar nu in de correctie zitten, staan ze nog steeds op 65.000 euro per bitcoin, oftewel nog steeds een ruime keer 4 vanaf toen. Dus als je het hebt over winnen, dus dat is de manier waarop je wint. Je moet die psychologie die je dan voelt van binnenuit, hè, dat nare gevoel om iets te kopen wat alleen maar laag staat, waar iedereen negatief over is, waar geen lange rijen staan, Dat is juist de energie waar je in moet tappen en moet denken, oké, okay, let's do it then. En dat brengt mij dus bij het volgende om jullie op weg te helpen in deze. Natuurlijk doen wij dit in de Be Unseen community, doen we dit wekelijks. Dus dan praten we tijdens live events hierover en gaan we allemaal verschillende asset classes langs. Maar omdat ik het natuurlijk leuk vind om in de podcast het signaal te amplifyen, ga ik hier alvast 3 dingen bespreken waar ik vind dat jij nu op moet letten. Want als jij op deze manier doorgaat, win je natuurlijk nooit. En trust me if I say, bijna iedereen die ik ken doet dit nog steeds. Dus zelfs in onze groep mensen waarin wij dus, in de premium groep waarin wij elke dag met elkaar communiceren om goede keuzes te maken, moeten we streng zijn voor elkaar. Merken we nog dat er soms, wat ik eerder zei in de podcast, dat stukje groepsdenken nog een beetje terugkomt. Dat je dan al geneigd bent als iemand enthousiast is om daar mee te gaan en juist alleen te kopen wanneer anderen ook enthousiast zijn, right? Dat soort dingen. Of wanneer gewoon de prijs omhoog gaat, toch je dan wat comfortabeler te voelen, want hey, wie koopt er nou als het iets omlaag gaat, weet je wel, daar hebben we toch helemaal geen zin in. Dus, om jou in ieder geval iets te geven, is die Fear and Greed Index. Iedereen kent hem, maar niemand gebruikt hem. Dus wanneer je maximum fear ziet in de markt, ziet in podcast, hoort in podcast, ziet in de krant, hoort bij anderen, voelt bij je eigen systeem, dat is het moment dat je extra interesse moet gaan tonen en hem juist op je lijst moet zetten. En de andere kant op werkt die ook. Als je merkt dat je ergens achteraan wil jagen, dat je je gierig voelt, dat je snel meer wil kopen, dat je niet eens wil wachten om er eerst met iemand even kritisch over te spreken en over te denken. Als je eigenlijk vergeet dat er fundamentele redenen moeten zijn om ergens in te stappen, dat is het moment dat je te gierig bent en snel wil jagen. Nou, als we dat erbij pakken, dan zie je hier de huidige Fear and Greed Investor Sentiment Global. Ik zie trouwens weer een spelfoutje lachen. Je ziet dat ik hem snel in elkaar heb gezet. Boeien. De Fear and Greed Index van dus eigenlijk de S&P 500, de Global Investor Sentiment, die staat op greed. Nou, dat zie je denk ik ook terug in de markt. Natuurlijk staat hij niet op extreme greed. Waarom niet? Vanwege de geopolitieke onrustige situatie. Vanwege alle angst die er is met betrekking tot wat er op dit moment in de straat van Hormuz gaande is. De potentiële energiecrisis. Mensen zijn daarin nog wat huiverig. Maar als je gewoon kijkt naar de Nasdaq en je kijkt naar de S&P 500. Ja, dan zie je toch semi blow-off top energy, omdat het eerst naar beneden is gegaan door de oorlog en daarna zeer snel als een V-shape weer omhoog is gegaan. En dan gaan mensen jagen, want ze zijn bang dat ze er niet bij zijn als het omhoog gaat. We hebben het net al besproken. Dus het is belangrijk om te weten dat we dus op greed staan. Nou, ik heb ook even wat websites bekeken waarin je een specifieke AI Fear and Greed Index hebt. Ik waag te betwijfelen of daar al voldoende data in zitten, omdat die websites al goed genoeg zijn om de markt goed te analyseren. Maar ik denk dat het wel leuk is om te zien dat de meeste van die indicatoren op greed staan. Tussen de 75 en de 100% wat dat betreft op greed. Dus in die AI trade, met die semiconductor space, met Micron, dan zie je al in de prijsgrafieken zie je een soort blow-off energy. Kan het dan niet nog veel verder omhoog? Ja, natuurlijk wel. De markt kan veel langer irrationeel zijn dan jij in eerste instantie denkt, right? Dus dat kan. Maar het punt is meer, wil jij echt dat risico nemen? En wat als die langer doorgaat? Hoeveel gaat die dan verder omhoog? Gaat die vanaf hier echt nog een keer 2? Nou, lijkt me sterk. Dus het risico-reward ratio, die is beperkt. Dus op het moment dat jij ziet dat we in greed zitten en je hebt al posities, kun je natuurlijk lekker blijven zitten of je schaapt wat winst ervan af, moet je helemaal zelf weten. Maar zitten we aan die bovenkant van die greed, moet je echt afvragen of je op dat moment nog wil bijkopen of überhaupt in die trade wil stappen op dat specifieke moment. Ik denk dat het dan handiger is om het eens even om te draaien, om naar andere psychologie te gaan kijken. En dan moet je eens gaan nadenken, wat wordt er nu doodverklaard? En natuurlijk kom ik weer even terug bij Bitcoin, waar ik net al even bij zat. Come on, do something. We zitten op dit moment in echt minimale interesse in Bitcoin. Degenen die daar nog in zitten zijn maximaal gefrustreerd omdat Bitcoin en Bitcoin Treasury Companies en alles wat daarmee te maken heeft nagenoeg niet positief reageert, terwijl andere markten zoals de Nasdaq en de S&P 500 wel simpelweg hele mooie dingen laten zien. Laat staan de AI trade. Dus het feit dat we nu al stevig gecorrigeerd zijn in Bitcoin, maar nu ook nog die tijdpijn ervaren omdat er gewoon geen kut gebeurt, dat is het moment dat mensen gaan zeggen, jongens, S&P 500 gaat wel, Nasdaq gaat wel, AI gaat zelfs, nobody cares about Bitcoin, the trade is dead, don't worry about it, let it go, het is klaar, je hebt het leuk gehad, niet meer naar kijken en laat gaan. Dat is juist de energie die we ook wil pakken. En dan pak ik dus even de Fear and Greed Index erbij van de hele crypto market, hè, waar je dus echt duidelijk merkt, er is geen interesse. Alle YouTube warriors die altijd over crypto praten, die hebben amper tot geen views meer. We hebben in extreme fear gezeten last week weer. We zitten nu op 4, we zitten op 34. En mensen twijfelen of er überhaupt ooit nog beweging komt aan deze kant van de markt. Nou, dan ga ik dus wat verder. En dan denk ik, oké, Bitcoin is inderdaad stevig gecorrigeerd. En ik heb in meerdere podcasts besproken wat ik denk dat daar de aanleiding voor is geweest. Daar hebben we genoeg over gehad. Wat ik boeiender vind, is dat het sinds de oorlog uitbrak, dat het eigenlijk zijn low al gevonden heeft. En dat het sindsdien verder omhoog aan het kruipen is. Mensen zeggen nog steeds 4-year cycle, maar tot op heden doen we het gewoon vrij goed. En is Bitcoin alweer omhoog 20% van de low. Dus als jij diezelfde energie toepast die we net hebben besproken bij de vorige bear market, wanneer iedereen het als dood verklaart of bijna dood verklaart, dan ga jij voorzichtig posities innemen, dan had je nu 20% in de plus gestaan. Kan die niet verder zakken? Jawel, maar waarom zou je daarop wachten? Als jij in ieder geval al een positie hebt ingenomen wanneer er extreme fear was en iedereen denkt dat het dood is en dat het alleen maar verder naar beneden gaat. Je koopt liever dan op die andere momenten. Jongens, investeren doe je simpelweg in een bear market, niet in een bull market. Bij ons zien we het ook, bij Beyoncé. Wanneer willen de leden altijd verlengen? Wanneer komen er heel veel nieuwe leden bij? Wanneer Bitcoin boven de 100.000 stond? Wanneer Bitcoin Treasury Companies het goed deden? Wanneer de AI trade net opkwam? Dat waren de momenten dat iedereen dacht, hé, wat Mark zegt komt uit. Nu geloof ik hem. Ik wil graag in die Beyoncé community voor extra alpha. En die extra alpha die is er, maar die is extra waardevol ten tijde van de bear market. Nou, dit zeg ik niet alleen om jou te converteren naar de BNC community, wat je eigenlijk wel zou moeten doen, omdat het zo goedkoop is ten opzichte van de waarde die je krijgt. Maar wat veel belangrijker is, is dat jij voor jezelf, los van of jij wil betalen voor informatie, dat je moet nadenken over de psychologie die ervoor zorgt dat jij niet gaat winnen. Die moet je omdraaien. Dus wanneer win je? Wanneer dus niemand het wil hebben, alles er rood uitziet en dan kijkt of er fundamentele redenen zijn voor die specifieke asset om in te stappen en dus daarnaar te gaan kijken om daar wellicht een positie in te nemen. En dan, want als je het nog even terugkijkt naar die vorige bear market, ik had die grafiek net al even laten zien, dan weet je, het was letterlijk op 15.000 op dat moment, weet je. En precies toen verklaarde iedereen het ook dood. Dus je zal moeten gaan nadenken, en de meeste mensen weten dat niet, want die zaten er toen nog niet in. Of die mensen die er wel in zaten, die zijn dat gevoel vergeten. Dat als ze toen instapten, het is echt, je wordt er echt misselijk van om te kopen, want je bent zo bang dat die verder naar beneden gaat. En je bent zo bang dat je het mis hebt, want ja, als iedereen verkoopt, zou ik het eigenlijk ook moeten kopen. Ik ga toch niet tegen de stroom inzwemmen? Jawel, dat moet je juist wel doen. In ieder geval wel, als je ook fundamenteel, rationeel, goede argumenten hebt waarom jij denkt dat dit omhoog gaat. Nou, en ik denk dat het niet heel makkelijk is om Bitcoin te begrijpen. Ik ben honderden boeken verder en ik zit er al 8 jaar in. Dus ik claim Bitcoin heel goed kunnen begrijpen. En ik kan ook, denk ik, die fundamentele redenen heel goed uitleggen waarom ik vrij zeker ben voor mij dat die risk-reward ratio mega goed is op dit moment om extra in Bitcoin te stappen. Maar als ik alleen al naar de psychologie kijk en iedereen die roept dat het verder naar beneden gaat, dan ben ik juist geïnteresseerd. De volgende die eraan natuurlijk aan vasthangt is de Bitcoin Treasury Company Space. Nou, de Bitcoin Treasury Company Space zijn natuurlijk al die bedrijven die op verschillende manieren, via verschillende strategieën, zoveel mogelijk Bitcoin willen verzamelen om zodoende een bedrijf te worden op een Bitcoin standaard. Nou, MicroStrategy, die ik hier toon, Strategy is natuurlijk, dat is de enige die eigenlijk al op zee vaart. De rest vaart nog in een meertje en in rivieren en dat soort zaken. Maar Strategy die vaart al op zee. Dus by far de grootste en by far de meest interessante. Maar, dus het risico-reward ratio is alweer anders dan die andere Bitcoin Treasury Companies. Met die andere zou je misschien vaker over de kop kunnen gaan. Maar het punt is meer dat deze hele industrie door alle zogenaamde kenners alweer ten dode wordt opgeschreven. Nou is dat ook niet zo gek. Want dit zijn allemaal mensen die Bitcoin al niet begrijpen. Nou, als je Bitcoin niet begrijpt, dan begrijp je al helemaal niet een bedrijf dat een hele strategie ontwikkeld heeft gebaseerd op Bitcoin. Maar om Strategy te begrijpen, moet je ook nog traditionele financiële kennis hebben om te begrijpen wat voor financiële producten zij maken en gecreëerd hebben. Om te begrijpen waarom dat waarde heeft voor de maatschappijen voor de financiële markten en waarom dan dus MSTR hun aandeel interessant zou kunnen zijn voor de langere termijn. Is die volatiel? Mega volatiel. Maar wat ik wil laten zien is dat MSTR, net als Bitcoin, eerder dit jaar op 106,99 stond. Je ziet dat die daarna, dat iedereen sprak, oké, dat is dood, dat is klaar, die gaat verder zakken en de bear case werd alweer gepresenteerd. Michael Saylor zou Bitcoin moeten verkopen om overeind te blijven en dan zou het een cascade aan shitzooi creëren en Strategy zou failliet gaan. Nou, die grap heb ik natuurlijk de vorige bear market ook al gehoord. Die wilde ik even laten zien. Dat zie je hier. Ik kan me nog herinneren, letterlijk als de dag van gisteren, vorige keer tijdens de bear market, extreme fear. MSTR stond toen op 14, $16 per aandeel. Dames en heren, hij staat vandaag op 160, terwijl er net zoveel bearish energy is. Dus als jij toen geen debuutje was geweest en niet naar die domme psychologie had geluisterd van ofwel intern ofwel extern met al die onzinverhalen van mensen die op geen enkele wijze begrijpen wat MSTR doet, wat zij kunnen, wat ze aan het creëren zijn als een quote-unquote potentiële nieuwe centrale bank van de wereld, dan weet je wel, dan snap ik dat je het niet begrijpt. Maar als je puur door je psychologie heen beukt, dan had je daar puur kunnen kijken. Oké, wacht, iedereen spreekt er schande van. Hij komt van best wel hoog. Hij staat nu op 14. Zou ik gewoon een gokje wagen? Want niemand staat in de rij. Dus het zal wel goed zijn, right? Dat is bijna hoe je het kunt bedenken. Nou, kijk waar hij daarna naartoe is gegaan. Hij heeft daar de 440 aangetikt. En dan is hij dus van 15 gekomen. En hij is nu weer terug op 160. Maar wat ik zei, eerder dit jaar stond hij op 106. Extreme 4. Toen stapte ik weer extra in. Natuurlijk heb ik ook weer extra ingekocht op 180. Nou, daar staat hij alweer onder. Dus het is volatiel. Je maakt echt niet alleen maar goede beslissingen omdat je in die reverse psychology gaat. Maar wat er wel gebeurt, is dat je juist iets koopt wat op dat moment geen interesse krijgt. Dus het is op dat moment undervalued ten opzichte van waar het naartoe zou kunnen gaan, mits je begrijpt wat de rationele argumenten zijn om er überhaupt in te stappen. Dus de fundamentele waarde van een bedrijf of van een token of van Bitcoin moet je natuurlijk wel begrijpen alvorens je ergens instapt. Ik heb voldoende research gedaan in MSTR om daar zelf overtuigd van te zijn. Dus voor mij is het eigenlijk eenvoudig om ergens tussen die 100 en die 190 range, om daar gewoon MSTR van bij te stekken, zodra ik extra geld heb, en minder geïnteresseerd te zijn in waar iedereen het op dit moment over heeft. Want probeer maar eens een podcast te vinden van mensen die niet van, zeg maar, van Bitcoin zelf komen, die op dit moment bullish zijn over MSTR. Heel ik staat er weer voor mee over hoe het allemaal kut is en allemaal naar de kloten gaat. Nou, dan ben ik natuurlijk geïnteresseerd. Dus, dan wil ik nog even één ding zeggen, want ik zou niet helemaal eerlijk zijn als ik niet ook crypto bespreek. Kijk jongens, voor de duidelijkheid. Ik ben geen crypto-enthousiasteling. Ik ben een Bitcoin-enthousiasteling. En ik denk vooral dat in de Bitcoin Digital Economy, dat daar heel veel mooie dingen aan het gebeuren zijn en ook nog gaan gebeuren. Dus als je het mij vraagt, ben ik duurzaam meer geïnteresseerd in goud en zilver nadat ze verder gecorrigeerd zijn, dan dat ik geïnteresseerd ben in crypto. Maar ik ben wel nog meer geïnteresseerd in Bitcoin en ik vind het uitermate interessant wat er op dit moment in de digital credit space gebeurt met bedrijven zoals MSTR. Daarnaast wil ik natuurlijk veel meer interesse tonen in wat de echte wereld aan waarde levert voor die AI trade. Dus ik zit veel meer aan die energiekant en die hardware side van AI om mijn portfolio mee uit te breiden. Maar omdat dat nu dus overvalued is, ga ik natuurlijk wel kijken naar wat is er nu undervalued. Ik ben geen token analist of iets dergelijks, maar wat me wel opvalt is dat niemand meer vertrouwen heeft in de crypto space. Echt letterlijk. Kijk, Bitcoiners zoals ik zijn altijd kritisch op de crypto space, maar zeg maar van buitenaf, er is gewoon geen enkele retail interesse, er komt geen enkel kapitaal binnen, iedereen heeft schijt, het is maximaal dood. Dan moet je je de vragen stellen, is dat zo? En dan vind ik deze chart van Psychedelic vind ik wel erg leuk. Hij heeft een mooie baseline getekend met betrekking tot de totale crypto market cap, excluding de top 10, dus de top 10 tokens zit er niet in, en die lijkt daar toch wel mooi zijn bodem te hebben gevonden en zijn kop boven het maaiveld uit te steken. Dus ik denk dat het interessant is dat we moeten nadenken of niet zozeer om zomaar blind in crypto te stappen en al die shit tokens weer te kopen, maar even te kijken naar jongens, als er weer wind in de rug komt, want niemand is nu geïnteresseerd. Je zit hier ook voor de mensen die kijken op YouTube, de Fear and Greed Index chart van crypto. Nou, die komt van niet zo lang geleden nog in extreme fear en staat nog steeds in fear. Dus mensen hebben totale angst en paniek nog met betrekking tot de crypto space. En iedereen verwacht dat die natuurlijk middels de 4-year cycle een lagere low gaat maken. Dus, maar luister, los daarvan zijn er heel veel crypto-enthousiastelingen zijn overgestapt op X naar tweets maken over AI. Zijn alleen maar over die AI trade aan het presenteren. Die hebben crypto totaal achtergelaten. Wat ik al zei, de YouTube channels die hebben relatief weinig kijkers, viewers en likes en weet ik wat allemaal die over alleen maar crypto praten. Dus het lijkt te zijn afgelopen. En dat is wel een moment als je dan naar de prijsgrafiek gaat kijken en jij hebt verstand van bepaalde tokens. Oftewel, je kunt je voorstellen dat er wind in de rug komt omdat ze bijvoorbeeld een bepaald narratief hebben, een bepaalde community hebben, een bepaald soort type energie hebben zitten die verklaarbaar tot waarde kan gaan zorgen in de wereld op het moment dat we in die economische expansieve periode gaan komen. Hè, want de PMI, de Amerikaanse Amerikaanse economische indicatoren, de indicator van de Amerikaanse economie is natuurlijk ook omhoog uitgebroken. Koper is uitgebroken in goud. Dat zijn hele belangrijke indicatoren om te concluderen of we economische expansie kunnen verwachten. Dat zorgt over het algemeen voor meer liquiditeit. En meer liquiditeit zorgt over het algemeen voor meer speculatieve handelingen. Nogmaals, ik ben zelf geen cryptokoper, maar ik kan niet uitsluiten dat als alles en iedereen die zogenaamd expert is super negatief is over de hele crypto space, dan denk ik alweer bij mezelf, oei, kijk uit, dan zal daar juist wel beweging komen. Weet je, want dat is natuurlijk de contra persoon in mij die zegt, ja, dan moet je daar misschien juist naar kijken. Ik ben zelf geen fan, maar wat ik wel wil doen en concluderen voor vandaag is eigenlijk dus dat je actiever moet handelen de komende periode. We zitten aan het einde van lange termijn schuldcyclus en dat betekent simpelweg dat de schuld dusdanig hoog is opgelopen op het niveau van de overheden, dat de overheden hun beleid, hun financiële beleid, dominanter is dan dat van de centrale banken. Dat noemt men nou eenmaal fiscale dominantie. En in een tijd van fiscale dominantie bepalen de overheden dus welke industrieën en welke markten het goed doen en welke het minder goed doen. Tegelijkertijd kunnen ze natuurlijk de langere termijn rentes van hun staatsobligaties niet te lang laten oplopen, omdat ze al zoveel schuld hebben. En dan gaat er te veel geld naar het afbetalen van de rente op die schuld toe. Dus ze moeten dan heel veel geld gaan creëren. Dat zou uiteindelijk moeten gaan leiden tot meer liquiditeit. En die liquiditeit gaat dan uiteindelijk naar de assets waar mensen behoefte aan hebben om te kopen. Je kunt je voorstellen dat als er meer geld bij komt, dat inflatie ook terugkomt. Dus je kunt je voorstellen dat bepaalde grotere markten dus dekking gaan zoeken in bepaalde markten. Nou, dat is al die tijd onze thesis geweest in 2022 met betrekking tot goud. Keep in mind, ik heb live events gehouden, podcast geroepen. Goud komt terug, goud komt terug, goud komt terug. Niemand was geïnteresseerd toen goud op $1700 per ounce stond. En ineens hoor je iedereen en alles erover toen die op $5400 per ounce stond. En toen was het al ruim keer 3 gegaan. Precies op dat moment komen alle YouTube warriors met al die scheidvideo's en al die onzin. En precies op dat moment zeg ik, nu moet je contra bewegen. En jawel, natuurlijk kwam toen de correctie. Die correctie is nog steeds gaande en de grafieken zien er nog steeds niet heel goed uit. Oftewel, de correcties die zullen misschien nog even doorgaan. Dat kan echt nog een jaar of twee duren. Het punt is, je zal er actiever op moeten handelen de komende tijd. En vandaar dat ik hier ook de Fear and Greed Index van goud laat zien. Die staat op neutral. Die was natuurlijk een tijdje in de greed. En die is door die correctie is die wat meer richting fear en neutral gegaan. En vandaag staan we dus neutraal. De vraag is dus of die al laag genoeg staat om weer opnieuw in te stappen. Voor mij persoonlijk niet. Dus mijn conclusie is, op basis van dit alles wat we nu besproken hebben, dat je actiever zal moeten handelen op die psychologie. Mijn narratief of mijn thesis die ik net heb uitgelegd met betrekking tot de macro-economie zorgt ervoor dat je dus onrustige periodes gaat krijgen, omdat we aan het einde van die lange termijn schuldcyclus zitten. De ene keer zullen ze heel snel heel veel geld moeten printen, wat een bepaald soort speculatieve energie met zich meebrengt. En de andere keer zullen ze weer de rentes moeten verhogen om inflatie weer in te teugelen. Al die dingen gaat ervoor zorgen dat de markt niet goed weet waar het aan toe is. En dus zie je kapitaal van de ene kant naar de andere kant schuiven. En zul je dus sneller van fear naar greed gaan en van greed weer naar fear gaan. Jij moet daar dus ook op gaan letten. En dan is mijn conclusie dat Bitcoin op dit moment wat mij betreft heel goedkoop is. MSTR en een aantal Bitcoin Treasury Companies zijn ook heel goedkoop in mijn opinie. Crypto is en blijft shit voor 99,9% van al die shit tokens, misschien wel meer. Maar dat betekent niet dat er niet een aantal zullen gaan vliegen als die grafieken er goed uit blijven zien. In die zin dat ze hun bodem goed weten te behouden, terwijl er extreme fears en niemand het ziet zitten. Dan lijkt dat weer interessant. Dus voor de speculatieve mensen onder ons, hey, by all means, go for it. Ik ben zelf iets minder speculatief wat dat betreft. AI gaat wat mij betreft gewoon blijven, maar gaat vroeg of laat corrigeren. Dus ik ben wat minder geïnteresseerd nu om zo hoog in te stappen. En wat ik al net zei, goud en zilver zijn wat mij betreft nog niet lang genoeg gecorrigeerd. En want die worden nog niet doodverklaard door alle YouTube warriors. Dus dat moment gaat nog komen wanneer iedereen me weer gaat haten als ik zeg goud en bitcoin is een interessante trade, zoals ik op LinkedIn een paar van die droeftoeters heb horen zeggen in 2022. Die zeiden, ja, goud gaat nooit de S&P 500 outperformen. Hebben we zelfs online weddenschappen omheen gevoerd. En jawel, goud heeft de S&P 500 ruimschoots geoutperformed. Het is allemaal niet zo heel moeilijk als je logisch nadenkt. Wil je nou in een bepaalde groep komen met betrekking tot dit soort dingen. Dus als je er kritisch over nadenkt, nou, ik heb het al eerder laten horen, dan moet je de Beyond Scene Community maar eens even bekijken. Klik ook even op de link in de podcast onder. Dan zie je ook dat wij gratis een soevereiniteitscheck hebben gemaakt, die je gewoon kunt doen, waardoor je kunt achterhalen hoe jouw vermogen op dit moment geallokeerd is en of je al soeverein genoeg bent met betrekking tot die lange termijn schuldcyclus waar we het over hebben gehad. Maar het belangrijkste is natuurlijk, als je alfa wil, dan wil je gewoon een laag dieper. En dan is die €500 per jaar is natuurlijk helemaal geen kloten met betrekking tot de waarde die jij ervoor krijgt. Dus ik zie je graag aan de andere kant. Mocht je simpelweg gewoon genoten hebben van deze podcast en hier alles zelf kunnen doen, helemaal goed voor jou. Zorg dan even dat je podcast liked en dat je mij even een comment geeft wat je ervan vindt, zodat ik het ook voor jullie kan blijven doen. En zodoende zou ik zeggen, tot een volgende keer.